Goedenavond, lieve mensen. Fijn om elkaar hier weer te zien met een heel ander onderwerp dan in het vorige seizoen. We gaan nadenken over gelijkenissen in het Lucas-evangelie. En wij beginnen met de gelijkenis van de zaaier in Lucas 8. Ik lees u voor uit de Telos-vertaling. Dat is de minst slechte, namelijk die ik ken. Want vertalen is maar een mensenwerk. Het blijft behelpen. Dit is geen Bijbel, maar een vertaling van de Bijbel. En het is altijd goed om dat te bedenken. Wij lezen Lucas 8, vers 4 te beginnen. Toen zich nu een grote menigte verzamelde en zij van alle steden naar hem toekwamen, sprak hij door een gelijkenis. De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En terwijl hij zaaide, viel het ene zaad bij de weg en werd vertrapt. En de vogels van de hemel aten het op. En ander zaad viel op de rots. En toen het opgroeide, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. En ander zaad viel midden in de doorns. En de doorns groeiden mee op en verstikten het. En ander zaad viel in de goede aarde en toen het opgroeide, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen hij dit zei, riep hij, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Zijn discipelen nu vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij nu zei, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot de overigen spreek ik in gelijkenissen. Opdat zij kijkend niet kijken en horend niet verstaan. Dit nu betekent de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Zij nu die bij de weg zijn gezaaid, zijn zij die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en behouden worden. Zij nu die op de rots zijn gezaaid, zijn zij die, wanneer zij horen, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd, en in een tijd van verzoeking vallen zij af. Wat nu tussen de doorns valt, dat zijn zij die horen en door zorgen en rijkdom en genietingen van het leven weggaan en verstikt worden en geen rijpe vrucht dragen. Wat nu in de goede aarde valt, dat zijn zij die, als zij het woord horen, het in een uitnemend en goed hart bewaren en met volharding vrucht dragen. Tot zover het woord van God. U kent allemaal, denk ik, de gelijkenis van de zaaier. U zou er allemaal wel iets over kunnen vertellen. U zou hem na kunnen vertellen en ook de uitleg. Vanaf kindsbeen, op de zondagsschool of waar dan ook kent u die gelijkenis. Maar ook van kindsbeen af is u daar niet bij verteld dat het een heel verschil maakt of je die gelijkenis leest in het Matthäus-evangelie of in het Marcus of in het Lucas-evangelie. We hebben in deze serie heel bewust gekozen voor de gelijkenissen in het Lucas-evangelie. En juist bij deze gelijkenis van de zaaier maakt het een enorm verschil. Ik wil niet te veel in de verleiding vallen om u steeds te wijzen op de verschillen, met name tussen Marcus 13 en Lucas 8, hoewel ik toch een enkele keer daarnaar zal verwijzen, juist opdat wij het karakter van deze gelijkenis in Lucas 8 des te beter verstaan. En dat is niet alleen maar om interessant te doen, maar omdat het voor het verstaan van deze gelijkenis van bijzondere betekenis is. Ook voor de praktische toepassing ervan naar onszelf toe. In Matthäus 13 is de gelijkenis de inleiding van een hele serie van 7, zeker zijn misschien wel 8 gelijkenissen van, zoals het daar heet, het Koninkrijk der Hemelen. Hier is dat al totaal anders. Hier staat de gelijkenis op zichzelf. Die andere gelijkenissen, voor zover u ze in dit evangelie vindt, vindt u op andere plaatsen. De gelijkenis is als een sieraad, een edelsteen, die in Matthäus in een heel andere vatting is gezet dan in het Lucas-evangelie. Hij krijgt daardoor ook een heel andere kleur. En ook in de gelijkenis zelf zijn er bepaalde verschillen in details. Als ik u heel in het kort het verschil mag proberen uit te duiden, met name tussen het Matthäus en het Lucas-evangelie, waar we het nu dan in het bijzonder over hebben. En dat zal ik bij volgende lezingen minder zeggen, want die gelijkenissen komen alleen maar in Lucas voor. Dat geldt voor alle zes die daar staan, als ik het zo gauw zie. Maar niet voor de gelijkenis van de zaaier, die we ook in Matthäus en Marcus vinden. Dus ik ga er alleen maar dit keer wat op in. Maar in het Matthäus-evangelie hebben ze vooral te maken met een historische benadering, een heilshistorische benadering. Laat me dat ingewikkelde punt proberen duidelijk te maken. In het Matthäus-evangelie, waar de schrijver zich richt tot Joodse mensen, om hen ervan te overtuigen dat de Heer Jezus de Messias is, maar ook om te laten zien hoe hij verworpen is en hoe daardoor het Koninkrijk der Hemelen is weggenomen van het volk Israël en toevertrouwd is aan anderen die op hun beurt er ook weer helaas niet veel van terecht brengen. Juist die gelijkenissen Matthäus 13 laten dat zien. Het onkruid wordt vermengd met de tarwe. Er zitten in het sleepnet goede en slechte vissen. Daar gaat het dus om de historie, de geschiedenis van het Koninkrijk der Hemelen. Israël wordt vervangen door wat ik nu even noem het christelijk getuigenis hier op aarde, dat op zijn beurt ook door falen getroffen wordt. De gelijkenis van de zaaier staat in die context. De gelijkenis van het Lucas-evangelie heeft een heel andere betekenis. Meer, laat ik maar dat woord gebruiken, een morele betekenis. Als je het Lucas-evangelie zou kunnen typeren, dan zou dat al zijn vanuit de kerstnacht met het vrede op aarde. God heeft in de mens behagen. In Lucas 4 lezen we dat de mensen verbaasd waren over de woorden van genade die over de lippen van de Heer Jezus kwamen. In dit evangelie, en dat is ook wat de gelijkenissen ons vertellen, is het vooral de liefde, de genade, de barmhartigheid van God die de Heer Jezus in deze wereld komt verkondigen. Niet alleen in Israël, maar aan alle mensen. Lucas, Matthäus hebben een heel verschillend doel. Er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. Als u hier kijkt in die versen 9 en 10, waar de gelijkenis gescheiden is van de uitleg ervan, de gelijkenis vindt u in vers 4 tot 8, de uitleg in vers 11 tot 15, dan ziet u in vers 9 en 10 dat de discipelen vragen naar de betekenis van die gelijkenis en dan zegt de Heer Jezus dit: u is het gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk God te kennen. Dat lijkt een overeenkomst met Matthäus. Daar gaat het over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen en hier gaat het over de verborgenheden van het Koninkrijk van God. Nou, der hemelen of van God, daar wil ik nou geen groot verschil tussen maken. Nee, het lijkt veel in een overeenkomst. Het gaat over de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Maar ook dat Koninkrijk Gods heeft bij Matthäus zo'n andere klank dan bij Lucas. Als ik het Koninkrijk Gods zou samenvatten, heel kort, dan gaat het om dit geweldige feit dat God het in zijn hart heeft de regering over deze wereld toe te vertrouwen aan een mens. De mens Jezus Christus, de tweede, de laatste Adam. En hoewel deze mens verworpen is, zit hij toch nu aan Gods rechterhand. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hoewel de wereld dat gezag van de Heer Jezus nog niet erkent, worden christenmensen daardoor gekenmerkt onder andere dat zij die autoriteit van de Heer Jezus Christus, de hemelse mens aan Gods rechterhand, wel erkennen. Dat is zelfs wezenlijk voor hun bestaan. Zij zijn volgelingen van Christus. Zij erkennen zijn koningschap in een wereld die van dat koningschap helemaal niets wil weten. Nu, dat aspect van het gezag in dat koninkrijk, en dus van onze kant van navolging, van gehoorzaamheid, dat vind je nu vooral in dat Matthäus-evangelie. Kijk alleen al naar het verschil, Matthäus 28 en Lucas 24. Het zendingsbevel. In Matthäus 28 is dat: ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopende en hen lerende te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dus maak alle volkeren tot volgelingen, discipelen. En wat moeten die mensen doen? Je moet ze eerst dopen en dan moeten ze leren te gehoorzamen. Dat is kenmerkend voor de discipel in het Matthäus-evangelie. Hij wordt een gehoorzame volgeling van Christus. En dat is ook zo in Matteüs 13, dat is ook zo bij de gelijkenis van de zaaier. In Matteüs 13 staat: het zaad, dat is het woord van het koninkrijk. Dat zaad schiet daarop bij mensen die de Heer Jezus leren navolgen. Dat is de toetssteen. Of je in een wereld die Christus verworpen heeft, voor hem kiest en tegen de verdrukking in hem consequent navolgt en je aan zijn geboden onderwerpt. Terwijl de wereld van zijn koningschap niets weet en niets wil weten, zijn er mensen die zich aan hem onderwerpen en hem navolgen. Maar in Lucas is dat heel anders. In Lucas 24 is het zendingsbevel ook heel anders. Daar gaat het niet om gehoorzaamheid, daar gaat het om verlossing en vergeving. Daar worden de discipelen erop uitgestuurd, in vers 47 van Lucas 24, om in zijn naam bekering tot vergeving van zonden te prediken aan alle volken. Bekering en vergeving van zonden. Moet ik wel bijvertellen dat dat evangelie zoals Lucas het daar beschrijft ons heel wat vertrouwder is dan het evangelie zoals Matthäus het beschrijft. Als ik u gevraagd zou hebben waar het in het evangelie om gaat, zou ik een grotere kans hebben gehad dat u woorden als bekering en vergeving en verlossing gebruikt zou hebben, dan die typische taal van Matteüs, waar het gaat om gehoorzaamheid en navolging en toewijding. En het mag ook best eens gezegd worden dat het evangelie zoals Matteüs het brengt wel wat onderbelicht is. Het gaat er niet alleen maar om dat je de Heer Jezus als heiland, als zaligmaker leert kennen. Dat is maar de helft van het evangelie. De andere helft is dat we hem ook als Heer leren kennen. Dat wil zeggen als degene die autoriteit over ons heeft, aan wie we ons toewijden, die we navolgen. Maar in Lucas gaat het om de genade en de barmhartigheid van God. En daarom gaat het in het koninkrijk van God, zoals Lucas het beschrijft, ook niet in de eerste plaats om gehoorzaamheid, maar om een ander aspect. En dat zie je eigenlijk ook in die eerste verse van Lucas 8. Ik hou ervan, en ik ben ook zo opgevoed, gelukkig, om elk onderdeel van een evangelie altijd te zien in wat ik straks noemde, net als bij die edelsteen in die vatting, in de context, in de samenhang. Nou, dit evangelie, voordat de gelijkenis van de zaaier beschreven wordt, vindt u daar die verzen 1 tot 3 in Lucas 8. En u vindt daar ook in Lucas 8 vers 1 dat de Heer Jezus predikte en het evangelie van God verkondigde. Het evangelie van het koninkrijk van God. En wat werkt dat uit? Dat mensen genezen worden van boze geesten en ziekten. En dan ook in vers 3, en dat vers vind je alleen maar in het Lucas-evangelie, daar is een zekere Johanna, de vrouw van Guzas, zaakwaarnemer van Herodes, en Susanna en vele anderen die hen dienden met hun bezittingen. Als ik het zo zou mogen zeggen, dan is het koninkrijk Gods in Lucas een sfeer waarin mensen ontzettend veel van de Heer Jezus houden en hem graag dienen met hun goederen, graag vrucht voor hem dragen. Als ik die twee naast elkaar zet, dan zeg ik in Matteüs evangelie is het gehoorzaamheid, in het Lucas evangelie is het liefde. Is dat een contrast? Wel nee, natuurlijk niet. Dat hoort allemaal heel dicht bij elkaar, dat spreekt vanzelf. Maar het zijn verschillende aspecten. Hoe goed ze bij elkaar horen blijkt hieruit dat er geen echte gehoorzaamheid aan de Heer Jezus kan zijn zonder de liefde. En dat er geen echte liefde voor hem kan zijn zonder dat je ook bereid bent in zijn geboden te wandelen. Dus in die zin horen ze helemaal bij elkaar. Maar er zijn toch verschillen. En dan ga ik nog een stapje terug. U weet, die hoofdstukindeling is niet geïnspireerd. Als je nou kijkt naar de geschiedenis die daar weer vlak aan vooraf gaat, dat is het slot van Lucas 7, dan vindt u precies dat wat ik bedoel geïllustreerd. En het is een illustratie van de hele gelijkenis van de zaaier. Want als je nou Simon de Farizeeën en deze zondares, die met verootmoediging en berouw bij de Heer Jezus komt, zoals uit haar tranen blijkt, die zijn voeten met haar tranen nat maakt in vers 38 en afdroogt met haar haren, en ze kuste zijn voeten innig en zalfde ze met de balsem, dan hebt u hier al de hele uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Het zijn weliswaar maar twee van de vier gevallen die de Heer Jezus in de gelijkenis beschrijft. Degene die op de weg, het zaad dat op de weg valt, het zaad dat op de rots valt, het zaad dat in de dorens valt en het zaad dat op goede bodem valt. Maar je zou toch kunnen zeggen, bij Simon vind je de slechte bodem. Bij zijn zondares de goede bodem. En of Simon nou hoort bij de rots of bij de dorens of bij de weg, dat maakt me niet zoveel uit. Ik denk vooral dat hij hoort bij diegene waar het zaad gezaaid wordt, op harde bodem, op de weg, waar de vogels het zo wegpikken. Simon met al zijn godsdienstigheid is toch slechte bodem, want hij verstaat van het woord niets. Het doet hem niets, het raakt hem niet, het wordt zo weer weggepikt. En als u nou kijkt, juist in deze geschiedenis waar het nou om draait, dan ziet u dat u dat vindt in vers 47 van Lucas 7. En dat is nou ook weer een prachtige illustratie van wat ik wil zeggen. De Heer Jezus vat samen hoe Simon hem heeft ontvangen en hoe deze vrouw hem heeft bejegend. Wat Simon betreft, hij heeft de voeten van de Heer Jezus niet gewassen. Hij heeft hem geen kus gegeven. Hij heeft hem niet gezalfd. En wat heeft deze vrouw gedaan? Ze heeft zijn voeten met haar tranen nat gemaakt, met haar haren afgedroogd. Ze heeft zijn voeten innig gekust. Met olie, met balsem heeft ze zijn voeten gezalfd. Wat een verschil. En waarom is dat nou? Wij zouden oppervlakkig denken, want soms ligt ons denken wel heel dicht bij dat van Simon de Farizeeën. Wij zouden denken, ja, dat is ook geen wonder, deze, dat is een hele slechte vrouw. Dus, en die is nou dan tot bekering gekomen, dat ze dan zo reageert. Dat is heel voor de hand liggend. En Simon had geen reden om zich te bekeren, want hij was een goed en oppassend en braaf mens, nietwaar? Nou, wie zo denkt, die is kennelijk een vriendje of een broertje van Simon de Farizeeën. Maar de Heer Jezus geeft een heel andere inhoud. In vers 47, daar komt dat sleutelwoord. Daarom zeg ik u, nu komt de samenvatting, de les. Haar vele zonden zijn vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Het mooie is, hier staat nog niet eens. Haar vele zonden zijn vergeven, dus zij zal veel lief hebben. Dit is eigenlijk iets wat in het evangelie zoals wij het normaal kennen, eigenlijk niet zo goed past hoor. Dit moet u nog wel even 3 keer lezen. Want als u het zo zou doorgeven aan iemand bij u in de omgeving, dan zou u daar wel voor op uw kop kunnen krijgen. Het idee dat God u de zonde vergeeft omdat u zoveel lief heeft. Klinkt haast een beetje rooms, of niet dan? Haar vele zonden zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar de Heer Jezus bedoelt niet dat haar zonden haar vergeven zijn vanwege een goed werk dat zij aan hem, aan zijn voeten zou hebben verricht. Hij zag niet alleen maar dat er berouw was in haar hart. Dat was er ook. Maar hij zag nog meer. Hij zag liefde. En ik zou zo graag willen, want dat is voor mij de hele kern van de gelijkenis van de zaaier, zoals die althans in het Lucas-evangelie wordt verteld. Ik zou zo graag willen dat we dat samen vanavond gingen begrijpen. Want u weet het zaad dat op de goede bodem valt in Lucas 8. Daarvan zegt de Heer Jezus in vers 15... dat zijn zij die het woord, als het horen, het in een uitnemend en goed hart bewaren en met volharding vrucht dragen. Dat zie je bij deze vrouw. Uit haar liefde blijkt dat ze echt bekeerd is. Het zou interessant zijn geweest als ik eens door de rijen was gegaan en zo hier en daar met de microfoon in de hand gevraagd had. Waaraan kan je zien dat iemand bekeerd is? Dat zou de moeite waard geweest zijn om dat eens te horen in Barneveld, wat u daarvan gezegd zou hebben. Jezus zegt, weet je waar je het aan kan zien? Is dat ze mij zo lief heeft. Dan mag u bij uzelf te raden gaan of u dat antwoord zou hebben gegeven. Waaraan kan je zien dat iemand bekeerd is? Aan het feit dat hij zo ontzettend veel van de Heer Jezus houdt. Zou u dat gezegd hebben? Denk eens eerlijk na. En dat is het mooie hier. Dat is de kern van de zaak. En dat is zo typerend voor Lucas. Lucas, daarin komen... Laat ik één keer met Matthäus vergelijken. In Matthäus komt de koning, hij presenteert zich in zijn heerlijkheid. En waaraan kan je zien dat iemand bekeerd is, dat hij op zijn voeten voor die koning neervalt en zegt, mijn leven behoort aan die koning, ik zal voortaan doen wat hij zegt. Als je in de sfeer van Matthäus evangelie vraagt, waaraan kan je zien dat iemand bekeerd is, dan zeg je gehoorzaamheid. En dat is waar hoor, dat is een heel belangrijk aspect. Als je wil weten of iemand bekeerd is, dan zie je zien dat hij met vreugde de geboden van de Heer Jezus volbrengt. En niet op een wettische manier, want dan kom je zo weer bij Simon de Farizeeër langs. En die soort is ook in Nederland nog heel goed vertegenwoordigd. Nee, uit vreugde, de Heer Jezus gehoorzamen gaat. Gehoorzaamheid is het teken van bekering. En het Lucas evangelie zou ik zeggen, daar wordt de liefde van God openbaar. Zoals in de kerstnacht, vrede op aarde. God heeft in de mens behaagd. God strekt zijn handen uit in erbarmen naar de mens. Lees maar de lofzang van Zachariah en van Maria en van Simeon. Het gaat allemaal over de barmhartigheid waarmee de opgang uit de hoge ons bezocht heeft. En waaraan kan je dus iemand bekeerd is als iemand dat gaat weerspiegelen? Als iemand die barmhartigheid, die liefde van God gaat spiegelen. En dat gebeurt bij deze vrouw. Ze heeft niet alleen berouw over haar zonde. Maar ze komt de Heer Jezus haar liefde bewijzen. En ze doet alles aan hem wat Simon had nagelaten. Waarom? Omdat Simon al heel weinig zonden vergeven waren. Als überhaupt hem al zonden vergeven waren. Hij was zo fatsoenlijk mens dat hij weinig zonden te beleiden had. En één reden waarom sommigen van ons, je kunt het niet generaliseren, maar waarom sommigen van ons meer van de Heer Jezus houden dan sommige anderen. Dat zou wel eens kunnen zijn omdat ze meer zondebesef hebben en dus ook meer weten hoeveel zonden hun vergeven zijn. Want hoe meer zelfkennis je hebt, hoe meer je weet hoeveel zonden je vergeven zijn. En hoe meer je dat weet, hoe meer je van de Heer Jezus gaat houden, die al die zonden in zijn lichaam op het kruis heeft uitgeboet. Liefde is hier het teken, het eerste althans, het eerste grote teken van de bekering. Liefde bewijzen. Dan ga ik weer terug naar die eerste vers in hoofdstuk 8, want daar zie je dat. Daar zijn, en dus typeren dat hier ook vooral vrouwen zijn. Met deze evangelie zou ik haast een mannelijker evangelie willen noemen. Gehoorzaamheid, er tegenaan gaan, achter hem aan, trouwe soldaten. Maar vrouwen zijn daar ook sterker in. Het is geen wonder dat hier deze voorbeelden ontleend zijn aan de wereld van de vrouwen. De vrouwen in Lucas 7, maar ook die vrouwen daar in Lucas 8, waar ik het straks over had. En die zo uniek zijn, die ook alleen hier in het Lucas-evangelie voorkomt. Waar hebt u verder van Johanna en Susanna gehoord in de evangelie? Hier komen ze voor. Vrouwen die met hun liefde bewijzen hen omringen. Omdat ze zoals Maria Magdalena op een geweldige wijze bevrijd zijn. Deze vrouw was in de macht van 7 demonen. En haar hart stroomde over van liefde voor hem die haar van zo'n geweldige slavernij had bevrijd. En dan komt de gelijkenis. En u ziet hoe belangrijk, ik hoop in ieder geval dat u ziet hoe belangrijk ik die context vind. Want nu ben je er pas klaar voor, denk ik, om naar die gelijkenis te kijken. Ik zeg dus nog eens een keer, en ik hoop dat ook vaker te laten zien, de samenhang waarin elke passage in de evangelie staat, die wordt bepaald. De betekenis daarvan wordt bepaald door de samenhang waarin zo'n passage voorkomt. Dus je moet altijd kijken, wat gaat eraan vooraf, wat volgt erop. Dan kunnen we ook straks begrijpen, dat hoop ik straks te zeggen, waarom pal na de uitleg van de gelijkenis, in vers 16 staat, niemand nu die een lamp ontstoken heeft, bedekt haar met een vat of zet haar onder een bed. In één adem door. Hier is het keurig verdeeld, in verschillende passages, met verschillende opschriften, maar het gaat in één adem door. Dat moet toch iets betekenen? Lucas is toch met respect gesproken geen sloddervorst die maar wat passages aan elkaar plakt. Dit is geïnspireerd door de Heilige Geest. Waarom volgt Paul op die uitleg van de gelijkenis naar die woorden over die lamp? Waarom volgt daar Paul op die woorden over de verwanten van Jezus? Omdat ze uitleg geven van de uitleg, als u snapt wat ik bedoel. In de uitleg van de gelijkenis wordt gezegd, het zaad dat op de goede aarde valt, dat zijn zij die als zij het woord horen, het in een uitnemend en goed hart bewaren en met volharding vrucht dragen. Nou, dat klinkt nogal abstract, nogal vaag, algemeen. Wil je weten wat dat betekent? Nou, dat staat er Paul achter. Ik heb u één kenmerk gegeven. En dat is liefde bewijzen aan de Heer Jezus. En ik wil dat graag onderstrepen, we komen daar nog wel verder weer over te spreken. Liefde bewijzen aan de Heer Jezus. Goed om jezelf dat te vragen. Wat betekent dat heel concreet? Wat doen wij uit liefde voor hem? Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan, zegt een lied. Nou, wat doen wij nou zo dagelijks uit liefde tot Jezus? Wat zit het wetticisme ons niet diep in het bloed? Dingen omdat je het moet doen. Maar wat doen wij uit liefde voor Jezus? Wat voor liefdebewijzen hebben wij vandaag aan hem besteed? Dat is een moeilijke vraag, maar het is een kenmerk van het goede zaad. Van het uitnemende en goede hart. En hier heb je een tweede kenmerk in vers 16 tot 18. En dat is dat je een lichtje bent. Liefde, licht. Hé, dat zijn de wezenskenmerken van God zelf. 1 Johannes 1 vers 5, God is licht. 1 Johannes 4 vers 8 en 16, God is liefde. Liefde bewijzen, en hier licht. U ziet, ik kom zo nooit aan die gelijkenis toe, maar dat geeft niet hoor. Als ik alles eromheen uitgelegd heb, snapt u de gelijkenis helemaal. Dat is nog merkwaardig, dat is niet de gebruikelijke aanpak, zou u zeggen. Maar laat het nou maar aan mij over, komt goed. Die gelijkenis gaat u straks vanzelf begrijpen. Vind je ook... Tekenen ze ook niet exact hetzelfde. Je bent een licht geworden. En dat licht, dat kun je gewoon niet verstoppen. Dat zit gewoon niet in je aard. Dat is het Koninkrijk Gods hier. Er zijn mensen op aarde die de Heer Jezus van hem houden. Die dat ook bewijzen door hun liefdedaden. En die ook van hem getuigen willen op een of andere manier. Ze zijn misschien niet altijd even goed erin om dat met hun woorden te doen, maar dan doen ze het met hun daden. Trouwens, bij licht gaat het niet zozeer over wat je kunt zeggen, maar over wat je bent. Ze steken dat licht niet onder een vat en ook niet onder een bed. Merkwaardig. Verderop in het evangelie wordt ook nog gezegd, in hoofdstuk 11, dat je het ook niet moet stoppen onder je korenmaat en ook niet in de kelder. Op zichzelf zou daar al een hele preek in zitten, om het te vertellen waar je licht allemaal niet moet stoppen. Niet onder het vat. Je moet er dus voor zorgen dat het niet onder je huis houden, ondergesneeuwd raakt. Lieve zusters, die zo druk kan zijn met het huishouden dat u zichzelf kunt wijsmaken dat u geen tijd hebt. Trouwens, de huismannen moet je er tegenwoordig ook bij betrekken. Dat je geen tijd hebt voor de dingen van het Koninkrijk Gods. Dat is je licht onder je huisraad verstoppen. En andere mensen hebben geen tijd om met dat licht in de gang te gaan omdat ze het veel te druk hebben met uitslapen. Dat is meer dan vooral de jongeren. Ik bewonder ze altijd vanwege de genadegave van het uitslapen. Ik heb die gave niet. Maar je staat ervan te kijken hoe lang ze in bed kunnen blijven liggen. En intussen komt ervan dat lichtje niet veel terecht natuurlijk. Want dat staat eronder. En nou de mannen ook eventjes. De korenmaat heeft te maken met handel en alle andere bezigheden. Waar wij in het dagelijks leven zo verschrikkelijk druk mee kunnen zijn. Dat we natuurlijk geen tijd hebben om een lichtje in het Koninkrijk Gods te zijn. Dat is je licht onder de korenmaat. En dan voor ons allemaal. Dat is die kelder. Dat is die duistere sfeer die zo onder ons bestaan zit. Waar je je lichtje verstoppen kunt in de dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Nou, alleen al die vier aspecten wat je allemaal met je licht kan doen. Verkeerde dingen. Waardoor het licht niet zichtbaar is. Daar heeft de Heer Jezus het over. Iemand die met een uitnemend en goed hart vrucht draagt. Interessant, hè? Dat is de uitleg van de vrucht. Waar kan je zien dat iemand een vrucht is van het goede woord als hij zelf vrucht gaat dragen? Het is vrucht die vrucht draagt. Heel merkwaardig als je dat leest. Wat is de goede vrucht? Dat is die vrucht die vrucht draagt. Door het licht uit te stralen namelijk, ben je getuigenis voor andere mensen om je heen. En dat komt in het openbaar. Denk erom, wat je gehoord hebt, dat moet je doorgeven aan anderen. Moet je een getuigenis zijn. En als ik dan toch even dat laatste stukje er ook bij mag nemen, dan vindt u nog een laatste illustratie in vers 19 tot 21, waar de Heer Jezus zegt, en hij kijkt om zich heen naar de schare die daar hem omgeeft en die zo trouw naar zijn woord luistert. Dat zijn mijn moeder en mijn broeders. Dat zijn degenen die het woord van God horen en doen. Het zaad dat op de weg valt, dat hoort het, maar het doet het niet. Dat in de rotsen valt, het hoort het, maar het doet niks. En wat tussen de dorens valt, het hoort, maar het doet niks. Vrucht dragen is een activiteit in vers 15. Met volharding vrucht dragen. Wat zegt de Heer Jezus? Wie zijn zijn geestelijke verwanten? Wat zijn de mensen van het Koninkrijk Gods? Dat zijn zij die horen en doen. Bij dat licht ligt het aspect vooral op wat je bent. Maar dat doet niks af aan ook de noodzaak om te doen. Wat zijn de mensen in het Koninkrijk Gods in het Lucas-evangelie? En hoe komt dat er zoveel mensen daar niet aan toekomen? Ook niet in de christelijke wereld. Nou komen we bij de gelijkenis, maar die is nou al bijna helemaal verteld. Ik moet u nog een paar dingen vertellen over die groepen waar dat woord niet goed aankomt. Een deel van het zaad komt op de harde weg, waar het niet eens in de rulle bodem kan verzinken, want er is daar geen rulle bodem. Het blijft daar op die verharding liggen. De vogels kunnen het zomaar meenemen. Wij zouden zeggen in goed Nederlands, dat zijn de mensen waar het woord het ene oor ingaat en het andere oor uit. In de Talmud vond ik eens de passage dat je vier soorten luisteraars hebt. Sommige mensen lijken op een trechter, anderen op een zeef, anderen op een wan en anderen op een spons, een wan en een wijnzeef. Mag u zelf uitmaken wat u bent. Bij die trechter, daar gaat alles erin, die nemen alles op en het loopt er aan de andere kant weer net zo hard uit. Dat lijkt me wel een beetje op deze eerste groep. Dan heb je mensen die nemen, dat zijn net een spons, die nemen alles in zich op en het blijft er ook zitten. Rijp en groen. Je hebt ook mensen, dat zijn net als een wijnzeef. Een wijnzeef, die moet het kwaaie eruit filteren, want het goede loopt erdoor. Dat zijn de mensen die zondags na de preek precies weten te vertellen wat de dominee allemaal verkeerd heeft gezegd. Die kent u ook wel, dat ras. Dat zijn de mensen die lijken op de wijnzeef. Die houden het verkeerde vast en het goede loopt er doorheen. En dan heb je nog de mensen die lijken op de wan. Waar het goede in hun harten achterblijft en het kaf verstrooid in de wind. Als er kaf tussen mag zitten en elke menselijke prediking, daar zit kaf in, wordt het verstrooid in de wind. Dat zijn de mensen die bij de koffie kunnen vertellen wat er allemaal voor goeds was in de prediking. Mochten er meer zulke mensen in ons land gevonden worden. Maar zo is het hier ook. Je hebt mensen als de trechter, het woord loopt erin en het loopt er net zo hard weer uit. En dat is natuurlijk de duivel die het doet, maar denk erom. De duivel is een activiteit van buiten. Maar dat dat hart zo hard is, zoals bij Simon de Farizeeën, daarvan zou Simon niet kunnen zeggen, ja sorry, dat kan ik ook niet helpen. De duivel pikte het meteen weer weg. Nee, de vraag die naar Simon komt, maar Simon, hoe komt dat jouw hart zo hard is? In Simon zie ik de demonstratie wat godsdienstigheid is. Ik zei vandaag nog tegen iemand, je kunt heel negatief denken over secularisatie in Nederland, maar het is toch fantastisch dat er nog elke zondag 1,6 miljoen mensen naar de kerk gaan. Dat is ook zo, en ik heb dat zelf gezegd vandaag, dus ik neem er ook geen woord van terug. Maar hoeveel, bij hoeveel van die mensen is het toch niet, en dat blijft dan toch een negatief aspect, is er niet een heleboel godsdienstigheid. Ik denk ons vlees is nooit zo verraderlijk als wanneer het godsdienstig wordt. Het zondige vlees van een mens. Een mens die in de zonde leeft, zoals we dat uitdrukken, dat is natuurlijk niet mooi. En daar zijn we allemaal zeer over verstoord als we dat horen van iemand. En dat is ook zo, dat is een verdorven uitwerking van dat vlees. Maar godsdienstig vlees, ik neem Simon de Farizeeën zomaar weer als voorbeeld. De brave, fatsoenlijke burger die elke zondag misschien wel onder de prediking zit, waarin bekering een belangrijke rol speelt, maar die diep in zijn hart ervan overtuigd is, al zal hij dat nooit tegenover zichzelf laat staan, tegenover anderen toegeven, dat hij dat eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Wat zit er nog een hoop beste, brave burgers elke zondag in de kerk of in de samenkomst? Ze hebben de bekering niet van nodig. Die bodem in hun hart is keihard. Je kunt naar de mens gesproken, gelukkig dat God ook zulke verharde Simons kan bekeren. Maar naar de mens gesproken kan je nog beter een liederlijke zondaar hebben die uit de goot getrokken wordt. Die is nog makkelijker te bekeren dan een hoop godsdienstige mensen. Die behoren tot het moeilijkste ras om tot bekering gebracht te worden. Ik bedoel nu vanuit de menselijke verantwoordelijkheid gezien. Voor God is dat een niet moeilijker dan voor de ander. Maar net zoals de Heer Jezus zegt, een rijke wordt moeilijker bekeerd dan een arme. Dat is ook weer vanuit die onderkant, vanuit die menselijke verantwoordelijkheid gezien. Zoals die hier ook. Die tweede groep, dat is weer een heel andere categorie, dat zijn de mensen die het woord terstond met vreugde aannemen. Ik mag dat hier wel zeggen in Barneveld, ik denk dan vaak wel aan een heleboel evangelische mensen. Ik vind het altijd makkelijker voor mij om op evangelische mensen af te geven dan op reformatorische mensen. Dus je moet niet op anderen afgeven, geef maar af op je eigen groep. En bij evangelische mensen, ik weet niet, ik herinner mij een versje uit mijn jeugd dat wij graag zongen. Zoek je naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. En zo zijn er heel wat mensen vandaag aan de dag die dat woord terstond met vreugde aannemen. Ze hebben al van alles geprobeerd, drugs en seks en rock and roll. En dan komt er iemand die zegt, joh, je moet Jezus eens proberen. Nou, dat willen ze ook wel. Ik zeg het nu wat grof, maar zo is het wel heel dikwijls gegaan. Er zijn hele bewegingen, ik noem geen namen, want in al die bewegingen zijn ook werkelijk bekeerde mensen geweest. Dus ik wil dat niet generaliserend zeggen. Maar er is heel wat oppervlakkige prediking, vooral in een tijd zoals waarin wij leven, waarin zonder besef bijna een vies woord is, waarin heel veel mensen dat eigenlijk niet willen horen. Waarin er heel wat oppervlakkige prediking is. En waar heel wat mensen dat woord terstond met vreugde aannemen en al na geruime tijd blijkt dat geen wortel heeft, geen diepte, geen inhoud. Want als, sorry dat ik het zo uitdruk, als Jezus ook weer begint te vervelen, dan zoeken ze weer naar wat anders. Ik zeg het nu wat grof, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Luister, er zijn mensen die het woord terstond met vreugde aannemen en waar het wel een echt werk is, hoor. Je mag dat niet generaliseren. Dat is heel belangrijk. Ik herinner me een verhaal dat diepe indruk op me gemaakt heeft van een vrouw die afkomstig was uit wat wij dan noemen de zwaar bevindelijke kringen. Dat haar hele leven had ze de Heere lief gehad, maar ze topte haar hele leven met de zekerheid van het geloof. En ze liep ook menig evangelisatiesamenkomst af om te horen dat daardoor haar zekerheid van het geloof misschien wat zou toenemen. Haar man was een wereldling die aan God of nog gebod deed, had geen hekel aan God, maar hij gaf ook niks om hem, het was gewoon blanco. En ze probeerde haar man maar met alle moed der wanhoop mee te krijgen naar zo'n samenkomst. En ze waren al vele jaren gelukt en toen lukte het eindelijk. Haar man die zou haar brengen naar die samenkomst en hij zou haar afhalen. Toen hij er was, dacht hij, nou ja, kan ik net zo meteen blijven. En hij bleef. En hij hoorde het evangelie. En hij nam het blijmoedig aan, terstond met vreugde. En dat is al vele jaren geleden gebeurd. En ik kan u verzekeren dat het, voor zover mensen kunnen zien, dat het een waarachtige bekering was. En die vrouw die zei, huh? Ik zit de hele leven al te wachten op de vreugde van het heil in Christus en op de zekerheid van het geloof. Ik heb er nu al 30 jaar over getopt en mijn man die komt en die gaat één keer naar zo'n evangelisatiesamenkomst. Hij hoort het evangelie en neemt het terstond met vreugde aan. En het is een werkelijk werk van God geweest. Hij heeft ook nooit getwijfeld dat ze behouden is en hij dient al vele jaren de Heere God. Dus denk erom, generaliseer het nou ook weer niet. En die man heeft echt geweten wat zondebesef was en anders is dat later wel gekomen. Dus in die zin moet je voorzichtig zijn, zulke uitdrukkingen, maar niet klakkeloos op iedereen toe te passen. Maar als ik de Heer Jezus hier goed begrijp, dan moet deze boodschap ook gezegd worden. En dat is het eerste effect van het evangelie, is niet vreugde, maar droefenis, verslagenheid over de zonde. Dat moet ook gezegd worden. Ik zeg het met voorzichtigheid. Want anders zijn er mensen die zeggen, hè, precies, dat wouden we nou graag horen. En die zitten hun hele leven in die verslagenheid over de zonde en komen ook nooit één steek verder. Kijk, we doen het niet goed naar de ene kant en als we dat doorhebben, dan doen we het niet goed naar de andere kant. Zoveel mensen nemen de Heer Jezus aan zonder veel inzicht in hun eigen hart en hun eigen zonde, zonder veel zondebesef. En er blijven zeer oppervlakkige bekeringen, als het al echte bekeringen zijn. En je hoeft mensen die slaan door naar de andere kant, die blijven hun hele leven tobben met dat zondebesef en komen daar nooit bovenuit en kennen nooit werkelijk de vreugde in de Heer Jezus. Het evangelie begint met verslagenheid over je zonde, als je dat zo mag generaliseren, want er zijn wonderlijke uitzonderingen hoor. God heeft geen schablonen, God heeft geen vast programma, hoe die mensen bekeert. Maar in zijn algemeenheid kun je toch wel zeggen, denk ik, dat de radicaliteit waarmee iemand tot bekering komt ook samenhangt met de diepte van het inzicht dat hij in zijn eigen hart, in zijn eigen zonde gekregen heeft. Maar alsjeblieft, het is een andere list van de duivel om mensen altijd daarbij te laten stilstaan. Zodat ze nooit verder komen dan dat. En maar al te graag zich het woord uit de profeet herinneren, graaf nog maar dieper om mensen en je zult nog meer zonde vinden. En daar zijn ze dan een hele tijd mee bezig. En dat is ook een manier waarop de duivel mensen te pakken kan krijgen. Door alleen maar zich met hun zonde te laten bezighouden en nooit open te bloeien naar de vreugde in Christus. Dat is ook niet Gods bedoeling. Maar goed, hier gaat het dan over die oppervlakkige bekering. Soms zijn het wel degelijk echte bekeringen hoor. Nogmaals, God heeft geen schablonen. En dat is ook weer gevaarlijk dat mensen zeggen, die kan niet bekeerd zijn, want het is niet volgens de regeltjes gegaan. Dan zeg ik, wiens regeltjes dan? Wiens boekje? Als u bekeringsverhalen graag leest, dan is dat prima. Als u daar maar steeds bij bedenkt dat zoals het in dat boekje staat, het in elk geval niet met God, met u zal gaan. Want God is een originele God. En als u denkt, met mij is het niet zo gegaan, dus het deugt niet, dan heb u het net verkeerd. Maar met u zal het nooit zo gaan. Elk verhaal, elk levensverhaal is weer anders. Al zijn er natuurlijk wel grondelementen. Dit zijn oppervlakkige bekeringen. En in de praktijk, zoals het hier voorgesteld wordt, ook zijn het helemaal geen echte bekeringen. Het zijn geen wortels. Komen verzoekingen, verleidingen en mensen worden weer naar iets anders heen getrokken dat ze bezighoudt. Die derde categorie is ook een trieste categorie. De dorens en de distels.
Dat zijn zij die horen en door zorg en rijkdom en genieting van het leven weggaan. Hier wordt één adem even genoemd. Nou, wat een contrast. De zorgen en de moeite aan de ene kant, de rijkdom en de genietingen aan de andere kant. Ik kan me zo voorstellen dat de duivel ons zo inschat en hij denkt, waar zou die nou gevoelig voor zijn? Hoe kan ik die nou eens te pakken krijgen? De een drukt die neer door zorgen en moeite, vooral als die weet dat dat iemand zwakke plek is. En dat zijn de mensen die dan moeten horen van de apostel Petrus in hoofdstuk 1 Petrus 5. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En dan staat er pal achter, uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dat is de duivel die erachter zit. Zeker, wij nemen ze aan uit de hand van God en dat is goed. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Dat is goed, neem ze aan uit de hand van God. Maar de duivel is erbij om u daardoor van uw vrede en vreugde en van uw geloof te beroven. En het is triest dat je het moet zeggen. Zoveel mensen willen wel de Heere dienen als het hun goed gaat. En ze zuchten wel en ze schudden hun wijze hoofden als ze alle ellende in de massamedia vernemen. Maar zolang het hen zelf niet raakt, blijven ze keurig godsdienstig. En dan komt ineens een slag in hun eigen leven en dan blijft er niet veel van over. Van al die godsdienstigheid. Want dan krijgt God heftige verwijten. Hij mag het kennelijk de hele wereld aandoen, maar niet hun. En als het dan toch gebeurt, dan is er van het geloof zomaar niks over. Ik zeg dat met een zekere schroom, want ach, wat zouden wij voor mensen zijn als de slagen van het leven ons treffen? Zouden wij het er beter van afbrengen? Dat is een goede vraag om je wel te stellen. Want het geloof bewijst zich natuurlijk juist als die zorgen en moeite er komen. Ik denk aan een vriend die in het gemeentelijk leven toch een beetje aan de rand stond. Geestelijk niet zoveel inhoud had, totdat hij op een zeer zwaar ziekbed kwam. En dan zijn er twee mogelijkheden. Je ziet ze helaas beide gebeuren. De ene mogelijkheid is dat frenesje er dan afgaat en dan blijft er niks van over. Bij hem ging het gelukkig precies omgekeerd. Toen bleek dat er toch echt goed zaad in zijn hart was gezaaid en dat hij een uitnemend en goed hart had. En dat bloeide helemaal open. Zorgen en moeite worden ons geen van allen bespaard, hoewel de ene meer mee te maken krijgt dan de ander. En juist de zorgen en de moeite, net als bij Abraham, die op de proef gesteld worden door de Heere God, brengen aan het licht of er niets zit, want het wordt dan zichtbaar. Of dat er iets zit dat substantie heeft. En dat je op de been houdt geestelijk, te midden van al die moeite en zorgen. Er zijn ook andere mensen die de duivel te pakken krijgt. En dan gaat het weer bijna over diezelfde uitdrukking. De duivel die ons met zijn verzoekingen en verleidingen tegemoet treedt. Maar dan, dat vindt u Jacobus 4, dan is het door de rijkdom van de wereld. Sommige mensen hebben geen tijd meer om God te dienen, wat zwart-wit gesteld, omdat ze het veel te druk hebben met hun rijkdom en de genietingen van hun leven. En laten we goed bedenken, wij leven in een tijd van consumentisme of materialisme, hoe je het ook zeggen wilt. We hebben het allemaal vreselijk goed. De een heeft het nog weer beter dan de ander, daar is ook alweer verschil. Maar we hebben het allemaal heel erg goed. We hebben wat dat betreft geweldige verzoekingen. En vroeger toen onze voorouders nog arm waren, hadden zij hun verzoekingen. En wij hebben de onze. Geen wonder dat Agur, de zoon van Jake, zegt in Spreuken 30, geef mij armoede nog rijkdom, o Heer. En ik kan dat zo goed meevoelen. Ik hoop ook voor beide bewaard te mogen blijven. Hoewel wij in zekere opzicht ten opzichte van Agur waarschijnlijk allemaal steenrijk zijn. Maar naar verhouding, geef mij armoede nog rijkdom, o Heer. Want als ik arm ben, zou ik misschien gaan stelen. Als ik rijk ben, zou ik u misschien gaan vergeten, zegt Agur. Wat heerlijk nuchter is de schrift. En de duivel krijg je te pakken of door armoe. Ook door de armoe van zorgen en narigheid en moeite. Of door rijkdommen en genietingen van het leven. Hoeveel substantie heeft ons geloof? Het is zo mooi dat hier staat in vers 15, ik heb die uitdrukking al een paar keer gebruikt. Een uitnemend en goed hart. Kijk, dat helpt ons ook om te zien dat het natuurlijk niet alleen maar de duivel is. Ik heb die duivel nou een paar keer aangevoerd en ik moet daar ook weer mee oppassen. Want er zijn mensen die voor alles onmiddellijk de duivel aanvoeren. Maar er zit natuurlijk een enorm stuk eigen verantwoordelijkheid hier. Denk erom, het gaat hier niet over Gods zijde, wat God in zijn genade doet. Dan moet je zeggen, als een mens werkelijk de Heere mag dienen, dat woord in het hart bewaart en met volharding vrucht draagt, dat het allemaal Gods genade is. Een werkelijk bekeerd mens die weet, het is allemaal door uw genade volbracht. Maar dat is niet het gezichtspunt waarin deze gelijkenis de dingen beziet. Hier worden ze bezien vanuit de verantwoordelijkheid van de mens. En dan mag je niet verwarren die twee dingen. Het gaat hier niet om wat Gods genade wil doen, het gaat erom hoe wij dat woord opnemen. En dan wordt de duivel wel daarbij een rolletje toegedicht. Die duivel heeft daar ook mee te maken. Maar je kunt je daar niet achter verschuilen. Iemand kan niet straks voor de rechterstoel van God zeggen, ja, maar de duivel, die heeft dat gedaan. Die elke keer als ik het woord hoorde, dan pikte die dat weer weg. Zo gaat het niet. Zegt de Heer Jezus hier tegen ons, wat voor hart heb jij? Zo'n hart net als Simon de Farizeeër. Godsdienstig tot en met, maar de evangelie kan er niet in doordringen. Of heb jij zo'n hart dat wel heel blij is met Christus totdat er weer wat anders komt dat nog weer mooier is en dan verdwijnt dat weer en dan heb je weer een nieuwe hobby. Ik zeg het maar weer expres zo grof, dan dringt het goed tot ons door wat ik denk dat de Heer Jezus hier wil zeggen. En in hoeverre laat je toe dat de zorgen en de moeite van het leven dan wel de rijkdom en de genietingen van het leven vat krijgen op je hart? Daar ben je zelf bij. Als het goed met je gaat, is dat Gods genade, zeker. Maar als het slecht met je gaat, ben je daar zelf bij. Dan zit je eigen verantwoordelijkheid, kun je daar God niet de schuld voor geven. Dat is natuurlijk een spanningsveld, dat weet ik wel. Klinkt zelfs wat goedkoop. Als het goed met ons gaat, is dat dankzij God. En als het slecht met ons gaat, is dat onze eigen schuld. Er zit zelfs iets goedkoops in. Maar dat komt doordat wij constant worstelen. Denk maar aan de hele problematiek rond uitverkiezing en bekering en geloof. Omdat wij constant worstelen met die twee elementen. Gods kant, de voorzienigheid van God, de genade van God, de verkiezing van God. En aan de andere kant de menselijke verantwoordelijkheid. Hier gaat het om die menselijke verantwoordelijkheid. Wat doe je met het woord? Gaan we achteraf nog wel eens praten over de genade van God. Want dat is het inderdaad. Als dat woord beslag krijgt op je hart. Maar wat doe je er zelf mee? Kun je niet verschuilen achter die genade of uit het ontbreken van die genade? Mag ik nou weer terugkomen bij de kern van de zaak? Een uitnemend en goed hart. Het gaat om het hart. Het gaat niet om uitnemende en goede mensen. Want dan kom je zo weer bij Simon de Farizeeër. Dat was een uitnemend en goed mens. Die Farizeeërs die werden hoog in aanzien gehouden door het volk. Dat is wel eens goed om dat te bedenken. Wij zien ze constant met de ogen waardoor de Heer Jezus hen bezag. Die zei, die mensen zijn wit gepleisterde graven, maar van binnen vol dorre doodsbeenderen. Zo'n graf kun je prachtig wit pleisteren. Dan lijkt het van buiten nog heel aardige versiering van het landschap. Maar daarbinnenin zit het vol dorre doodsbeenderen. De Heer Jezus heeft dat voor ons ontmaskerd. En daarom kijken wij naar die Farizeeën met de ogen van de Heer Jezus. Maar stel u eens voor dat u met de ogen van het gewone volk in die tijd naar die Farizeeën had gekeken. Dan had u daar zeer fatsoenlijke, oppassende en godsdienstige mensen gevonden. Denk erom, oorspronkelijk was die Farizeeën, vormden een secte, die te midden van, dat is eigenlijk heel actueel, te midden van verwereldlijking en verwording, pal wilde staan voor het woord van God. Die werkelijk de Heere God wilde dienen naar zijn woord en in dat opzicht niet wilde schipperen. Dat was een voorbeeldige groepering, een stroming. En heimelijk had een heleboel mensen die zelf niet tot die Farizeeën behoorden, daar groot respect voor. Want ze voelden wel, eigenlijk zouden wij moeten leven zoals die Farizeeën. Maar na een paar generaties komt daar de klad in. En dan wordt die voorbeeldfunctie van die Farizeeën, als dat niet met een echt innerlijk, en dan kom ik weer bij die uitdrukking, een uitnemend en goed hart gepaard gaat, dan blijft alleen de godsdienstigheid over. Alleen de buitenkant, daar kijken de mensen vaak niet doorheen. Maar de Heer Jezus wel. Die zag die buitenkant, maar die zag dat daarbinnen geen uitnemend en goed hart zat. Het probleem van Simon was niet, de Farizeeën was niet alleen maar dat hij niet bekeerd was of zo. Maar er was geen liefde van die man uit te stralen. Er straalde geen liefde uit. En ik kom terug, dan is de cirkel gesloten bijna. Wat ik in het begin zei. Wij zitten altijd in een spanningsveld en we gaan scheef naar de ene kant of naar de andere kant. Je hebt ook vandaag vrijzinnige christenen waar ze het altijd over liefde hebben. En dat is dan een soort liefde doen voor elkaar. Een soort kinderen van één vader zijn we allemaal. Daar wil ik helemaal niet naartoe, naar die kant. Ik hoop dat u dat van me aanneemt. Maar wat ik vandaag moest zeggen met één woord wat christendom is, dan is het wel de liefde. Wij kunnen met onze geweldige geestelijke waarheden elkaar om de oren slaan en elkaar verketteren. En nog steeds zijn scheuringen en scheidingen en verdeeldheden binnen gemeenten schering en inslag. En in dat opzicht is de liefde nog steeds het hart en de kern van de christendom. Misschien met het andere begrip ernaast wat ik straks zei, het licht. Liefde en licht. Gehoorzaamheid als de afdeling van Matthäus, daar hebben we het een andere keer eens over. Maar hier, liefde. En dan liefde in de eerste plaats in de vraag, wat wil je voor de Heer Jezus betekenen? Dus niet alleen maar lief doen tegen elkaar. Er zijn een heleboel humanisten die het daarin verder brengen dan menige christenen, in lief zijn voor elkaar. En dat bedoel ik helemaal niet denigreren, daar kun je met respect over spreken. Iedereen weet wel in zijn buurt aardige, ongelovige mensen op te noemen die heel wat voor een medemens over hebben. En we weten ook allemaal onaardige christenen op te noemen die niet zoveel voor een medemens over hebben. Dus dat soort liefdoen, hoe belangrijk dat ook is, denk erom, daar doe ik niks aan af. Maar daar heb ik het niet over. Hier gaat de kern erom. En dan heb je met een echt uitnemend en goed hart te maken. Liefde bewijzen voor de Heer Jezus. En dat zou ik u gewoon eens willen voorhouden. En dat tweede ook, licht. We leven in de Yomim Noraim. Dat zijn de ontzagwekkende dagen. En als u nu weet wat dat betekent, dan herinner ik u aan dat het afgelopen zaterdag Joods nieuwjaar was. En dat het aanstaande maandag grote verzoendag is. En die 10 dagen van de eerste tot de 10e maand, dag van de 7e maand, Tishri, op de Joodse kalender, die heten de ontzagwekkende dagen. Dagen van verootmoediging, van teshuva, van bekering. Terugkeer tot de Heere God. Bezinning op de vraag, wie ben ik eigenlijk en waar sta ik eigenlijk? En dan heb ik het niet alleen maar tot mensen die nog zonder God in deze wereld staan. Die hebben het evangelie het eerste nodig. Die hebben de eerste plaats bekering nodig en terugkeer tot de Heere God. Dat spreekt vanzelf. Maar Gods volk heeft ook inkeer nodig en bezinning. Ik heb het nodig om mijzelf te confronteren met die vraag. Hoe staat het met mijn liefde bewijzen voor de Heer Jezus? Wat betekent het heel concreet dat ik dingen wil doen uit liefde tot Hem? Daaraan kun je een bekeerd mens volgens het Lucas-evangelie, zoals ik het versta, herkennen. We zullen daar nog, DV, vele voorbeelden van zien. Variërend van de barmhartige Samaritaan tot de vader van de verloren zoon en noem het maar op. Waar zijn uw en mijn liefde bewijzen voor de Heer Jezus? Ik wou dat wij dat zo kenden, misschien zou het wel heel goed zijn. Zulke tijden van bezinning. Die kalender die God aan zijn volk gaf, was nog niet zo gek natuurlijk. Hè? Dat klinkt haast oneerbiedig als ik het zo zeg. God wist hoe goed het was. Dat er van die tijden in het leven zijn, dat je jezelf met deze vraag confronteert. En let wel, dan gaat u ook met die vraag kunnen confronteren. En dat doe ik ook in deze dagen wel, in andere predicaties. Dat ik het heb over welke zonden zijn er in uw leven. Dat is ook een belangrijke vraag. Wat is het onkruid dat uit uw tuintje moet worden gewied? Maar vanavond is dat niet de vraag zoals ik hem wil stellen, hoewel al die vragen met elkaar samenhangen. Vanavond wil ik dus niet zeggen, wat zijn er voor dingen die in uw leven moeten worden opgeruimd? Dat hoort ook bij de teshuva, de terugkeer naar de Heere God. Vanavond wil ik naar het positieve vragen. Waar zijn de liefdebewijzen voor de Heer Jezus? Waaraan kunnen mensen zien dat wij van de Heer Jezus houden? Denk erom, dat is het allereerste wat je van een bekeerd mens kan zeggen. En niet dat hij zoveel geld afdraagt voor de kerk, of dat hij zo trouw is in het kerkbezoek, of dat hij dit, of dat hij dat. Waaraan kun je zien dat hij van de Heer Jezus houdt? En de tweede grote vraag waarmee we onszelf kunnen confronteren vanavond, dat is deze vraag waar we in vers 16 tot 18 mee geconfronteerd zijn. Waar staat uw lampje? Ik heb tot u gesproken over 4 plekken waar die niet zou moeten staan. En laten wij in deze dagen van bezinning, waar elke vrome Israëliet, en die zijn er gelukkig nog heel wat, zichzelf met deze vraag bezighoudt, 10 dagen lang tot en met grote verzoendag, laten wij die vragen ook maar eens aan onszelf stellen. Niet alleen maar de vragen, wat voor verborgen zonden zijn er in ons leven die moeten worden weggedaan? Dat is een goede vraag. Maar nou ook de positieve. Waar zijn onze liefdebewijzen? Tel het maar op voor uzelf. Waaruit blijkt dat u iets over hebt voor de Heer Jezus en dat u graag Hem wil dienen? Waar zijn de concrete bewijzen waarvan Hij kan zeggen van, hé,
jij hebt mij hartelijk lief. Ik kan het zien. En waar is uw licht? Waaraan kan gezien worden in uw straat, in uw huwelijk, in uw gezin, in uw gemeente? Dat u licht in uzelf hebt. U bent licht in de Heere, zegt Efeze 5. Waaraan kan het gezien worden? Is dat licht helder, zichtbaar? Wij meten elkaar te vaak af naar zonden die we bij onszelf en elkaar waarnemen. Ik wil u vanavond confronteren met deze bijzondere vraag. Voor mij is het zo rijk geworden, als al jaren geleden natuurlijk, toen ik dat ging ontdekken, op wat voor bijzondere wijze Lucas ons het Koninkrijk Gods voorstelt. Misschien hebben we het een andere keer eens hebben over Matthäus. Heel belangrijk, gaan we elkaar aanspreken op de gehoorzaamheid. Aan de geboden van de Heer. Niks wettisch aan. Als je het goed pakt, goed begrijpt wat de Heer Jezus wil zeggen, is er niks wettisch aan. Toewijding, gehoorzaamheid. Heel gewoon, concreet, letterlijk. Zeker in deze tijd van emancipatie waar we allemaal graag op eigen benen staan. Maar vanavond hebben we het over het evangelie naar Lucas. Als ik het zo zeggen mag. Over de liefde van God die in onze harten weerspiegeld is, doet liefde bewijzen naar de Heer Jezus en naar elkaar toe. Ik bid u toe, en mezelf, zo'n uitnemend en goed hart, dat voor God vrucht draagt. Liefde vruchten en vruchten van het licht. Om hem, ook om onszelf, om de eer van God. God zegen u. Amen.